Daarna wordt u voorgelezen allereerst vanuit Handelingen 17, de versen 1 tot en met 4 en vervolgens vanuit 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot en met 24.
En door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in. In 3 sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dezelfde openen en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus is de Christus, dien ik, zeide hij, u lieden verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van godsdienstige Grieken een grote menigte. En van de voornaamste vrouwen niet weinige. Dan 1 Thessalonicenzen 5, vanaf vers 12 tot 24. En wij bidden u, broeders, erkent degenen die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in de Heere, en u vermanen, en acht hen zeer vele liefde, om hun werkswil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lampmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijd u allen tijd. Bid zonder ophouden. Dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Blust de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilig u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal.
Vuur hebt u... Welk vuur heb jij voor het laatst zien branden? Misschien gaat een jongen of een meisje vanmorgen in de kerk in gedachten wel heel ver terug. Naar vorig jaar, toen je ergens op vakantie was, misschien wel op een camping. En een van de laatste avonden, toen het wat kouder en wat donkerder geworden was, toen ging het kampvuur aan. Of je denkt aan afgelopen winter, toen thuis de open haard aanging. Of u denkt aan nog een heel andere brand, een brand die een huis of misschien een gebouw in de as legde. Hoe verschillend al die vuren ook zijn, voor al die vuren geldt dat ze weer zijn uitgegaan en dat ze ook moesten uitgaan. Toen je de volgende ochtend langs dat kampvuur liep, toen was het gedoofd. En dat vuur in de open haard, dat brandt inmiddels ook niet meer. En zelfs die brand die misschien wel een heel gebouw in lichterlaaien zette, die is inmiddels ook uit. In onze tekst van vanmorgen gaat het ook over een vuur. Maar dan over een vuur dat niet uit mag gaan. Want Paulus schrijft in onze tekst, blus de geest, dat is het vuur van de Heilige Geest. Blus de geest niet uit. En over die woorden willen we vanmorgen met de hulp van de Heere nadenken. Onder het thema het vuur van Gods geest. Dat is in de eerste plaats een vuur dat aangestoken is. In de tweede plaats een vuur dat uitgeblust dreigt te raken. En tenslotte een vuur dat aangewakkerd moet worden. Het vuur van Gods geest, een vuur dat aangestoken is. En daarvoor gaan we straks aan het begin van de preek eerst nog een moment terug naar onze eerste schriftlezing, Handelingen 17. Vervolgens een vuur dat uitgeblust dreigt te raken, want Paulus schrijft met grote klem, blus de geest niet uit. En tenslotte een vuur dat aangewakkerd moet worden, gevoed moet worden. Dat is de positieve keerzijde van onze tekst. Allereerst, gemeente, dus een vuur dat aangestoken is. En als we de vraag stellen hoe dat gebeurd is, dan gaan we dus terug naar Handelingen 17, vers 1 tot en met 4. Want onze tekst is genomen uit 1 Thessalonicenzen 5. Maar hoe het in de gemeente van Thessalonica allemaal begonnen is, dat kunnen we lezen in Handelingen 17. En als we dan de vraag stellen, hoe is de gemeente van Thessalonica ontstaan? Hoe is het vuur van de Heilige Geest daar gaan branden in de harten van mensen? Dan krijgen we op die vraag in Handelingen 17 eigenlijk 4 antwoorden. Het eerste antwoord, dat vindt u, als u uw Bijbel voor zich hebt bij Handelingen 17, in vers 1. Daar lezen we dat Paulus en Silas tijdens hun zendingsreis door Amphipolis en door Apollonia hun weg nemen en dan in Thessalonica kwamen. 3 plaatsnamen worden genoemd. Amphipolis, Apollonia, Thessalonica. En 1 van die plaatsnamen klinkt u waarschijnlijk en jou waarschijnlijk wat bekender in de oren. Thessalonica. Die andere 2 plaatsen niet. Dat komt omdat Paulus en Silas daar dwars doorheen moesten gaan. En daar niet moesten blijven. Ze moesten naar Thessalonica gaan. En daar moesten ze het woord gaan preken. Waarom was dat? Was dat misschien omdat de mensen in Thessalonica al een brief hadden geschreven aan Paulus? Hadden ze misschien een brief geschreven, Paulus en Silas, kom over naar ons en help ons? Want we willen de prediking van het woord graag horen. Hadden ze de deur voor de prediking van het evangelie eigenlijk al een stukje opengezet? Nee. Als iets duidelijk wordt, gemeente, in het boek Handelingen en trouwens in heel de Bijbel, dan is dat het met ons mensen, en daar moeten we vanmorgen onszelf allemaal bij insluiten, u en jij en ook ikzelf, dat wij mensen vanuit onszelf, van nature, de deur niet openzetten voor de prediking van het evangelie. Dat we de deur juist dicht gedaan hebben, in het slot gegooid hebben en dat we de deur ook dicht houden en die deur helemaal niet willen open doen. Maar waarom is het dan dat Paulus en Silas in Thessalonica moeten zijn? Wel, het is omdat God het wil. Het is omdat de Heere tegen Paulus en Silas heeft gezegd, Paulus en Silas, jullie moeten het woord gaan preken in Thessalonica. Waarom? Omdat ik het wil. En waarom wil ik het? Omdat ik genadig ben. Omdat ik het behoud zoek van mensen die vanuit zichzelf naar mij helemaal niet vragen. Dat is het eerste antwoord, gemeente, op de vraag, hoe gaat het vuur van Gods geest branden? Dankzij Gods vrije genade. Maar er is nog een antwoord. Dat vinden we in het tweede vers van Handelingen 17. Want daar lezen we dat als Paulus dan in Thessalonica aankomt, hij de synagoge opzoekt. En dat deed Paulus tijdens zijn zendingsreizen en eigenlijk altijd. Als dat mogelijk was, dan ging hij eerst naar de synagoge. Want hij preekte het evangelie eerst voor de Joden en daarna ook voor de Griek, voor de niet-Jood. En als Paulus dan in de synagoge is aangekomen, dan lezen we in vers 2 dat hij 3 sabbatten lang, misschien wordt daar wel mee bedoeld 3 weken lang, maar 3 sabbatten lang met de mensen handelt uit de schriften. En de schriften die liggen vanmorgen voor ons, dat is een aanduiding voor Gods woord. En dat geeft ons het tweede antwoord. Hoe wordt het vuur van Gods geest aangestoken daar waaruit de schriften gehandeld wordt, waar de schriften behandeld worden? Ik hoop van harte, gemeente, en als het niet zo is, dan mag u en dan mag jij me daar ook op aanspreken, maar dat het zo is dat zondag in, zondag uit hier op de preekstoel niets anders behandeld wordt dan de schriften. En alles wat op de schriften, op Gods woord, gegrond is. Want daar is verwachting. Daar wil de Heere het vuur van de Heilige Geest ook ontsteken in harten van mensen. Maar er is nog een derde antwoord. We lezen verder in vers 3. Daar staat dat Paulus de schriften opende. En waarschijnlijk moeten we dat heel letterlijk nemen. Hij heeft de boekrol gepakt voor in de synagoge en die heeft hij opengerold. En dan stelt hij de mensen voor ogen, staat er in vers 3, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dan zetten we vanmorgen even een streep onder het woord moest. Wat was de inhoud van de prediking van Paulus die 3 weken in de synagoge? Wel, dit, dat de Heer Jezus, de Christus, de beloofde Messias, moest lijden en moest opstaan. Paulus heeft dus met die mensen in de synagoge in Thessalonica de boeken van het Oude Testament als het ware doorgebladerd. En hij heeft het gezegd, luister maar, hier staat het. De belofte dat de Messias, de Christus, zou komen. En hoort u het? Hij moet lijden en hij moet sterven. Als ik vanmorgen aan een kind of aan een jongere zou vragen, welk gedeelte zou Paulus dan vast wel opengeslagen hebben? We weten dat natuurlijk niet, maar welk gedeelte naar alle waarschijnlijkheid wel? Dan denk ik dat een jongere vanmorgen in ieder geval wel zou denken aan Jesaja 53. In de tijd van Paulus was er natuurlijk alleen nog het Oude Testament. En als Paulus dan vanuit de schriften moest duidelijk maken dat de Heer Jezus moest lijden en sterven, ja, dan ligt het voor de hand om Jesaja 53 op te slaan. En daar vinden we ook, gemeente, het antwoord waarom de Heer Jezus moest lijden en sterven. Waarom was dat eigenlijk nodig? Misschien is dat wel de vraag die ooit aan jou gesteld is door een klasgenoot of door een collega die iets wist van de Bijbel. En die zei, waarom is dat eigenlijk nodig dat de Heer Jezus moest lijden en sterven? Misschien is het wel jouw vraag of uw vraag. Waarom was dat nodig? Gemeente, Jesaja 53 en heel de Bijbel geeft daar eigenlijk dit antwoord op. Dat was nodig vanwege onze zonde. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja schrijft, wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar onze eigen weg. En dat is een beeld van ons zondig afdwalen van de Heere, steeds verder bij hem vandaan. Maar de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Waarom was het nodig dat de Heere Jezus moest lijden? Vanwege onze zonde. En dat betekent dus, gemeente, dat Paulus daar in de synagoge over de Heere Jezus heeft gesproken, over zijn lijden en over zijn opstanding, maar ook over die keerzijde, waarom het nu nodig was, over onze zonde. Ja, zegt iemand, maar kon de Heere die zonde niet zomaar vergeven? Was het nou wel nodig dat de Heere Jezus daar die diepe lijdensweg voor moest gaan? Waarom kon de Heere niet met een woord de zonde vergeven? Zonder dat de Heer Jezus dat allemaal hoefde te ondergaan. Gemeente, daar krijgen we in de preek van vanmiddag, als de Heer het geeft, nog een antwoord op. Maar vanmorgen, dan zetten we een streep onder dat woordje moest. Het was echt nodig. En dat heeft Paulus daar in de synagoge gepreekt. Hoe wordt het vuur van Gods geest ontstoken? Daar waar gesproken wordt over het feit dat de Heer Jezus geleden heeft en weer opgestaan is, maar ook dat dat nu moest vanwege onze zonde. En dan nog het vierde antwoord. Dat is het slot van Handelingen 17 vers 3. Want daar staat dat deze Jezus is de Christus die ik, zei hij, u verkondig. Paulus, hij verkondigt daar in de synagoge van Thessalonica de naam van Jezus. En die naam die betekent, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus betekent redder, zaligmaker. En dat is de inhoud geweest van de prediking van Paulus. Hij heeft het daar gezegd. We kunnen het ons voorstellen dat hij hetzelfde heeft gezegd als wat hij later schrijft aan Timotheus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Gemeente, als de Heer het geeft, zal dat de prediking zijn die ik u breng. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, ook uw aanneming, ook jouw aanneming, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Nee, niet voor goede mensen. Niet voor mensen die zich al voor God hebben opgewerkt en hebben opgeknapt, maar om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Zo hebben we een antwoord gekregen, gemeente, op onze eerste vraag. Hoe werd het vuur van Gods geest ontstoken daar in Thessalonica? Dankzij Gods vrije genade. Waar de schriften behandeld worden. Waar gepredikt wordt dat de Heer Jezus moest lijden en sterven. En waar gesproken wordt over Jezus als de zaligmaker van zondaren. En toch is dat niet het enige wat er in onze tekst staat over het vuur van Gods geest en hoe dat ontstoken is. Althans, niet het enige wat er in Gods woord staat. Want dan blader ik met u even door naar het eerste hoofdstuk van de Thessalonicenzenbrief. 1 Thessalonicenzen 1. Als Paulus die 3 weken in de synagoge van Thessalonica geweest is, en hij moet daar vanwege dreigende omstandigheden weg, dan is die gemeente van Thessalonica zo in zijn gedachten en zijn hart is zo bij die gemeente, dat hij vervolgens een brief gaat schrijven aan die gemeente. Misschien maar een paar maanden later. En in die brief schrijft hij dan in het eerste hoofdstuk, en dan blikt hij terug op die 3 weken in de synagoge. Dan schrijft hij in hoofdstuk 1 vers 5... want ons evangelie, onze prediking van het evangelie, is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest. Wat bedoelt Paulus daarmee? Wel dit. Dat toen die mensen daar in de synagoge zaten te luisteren, het niet alleen zo was dat ze wat woorden van Paulus hoorden. En dat ze met die woorden weer naar huis gingen. En dat ze die woorden na korter of langere tijd ook weer vergaten. Want misschien maakten ze wel wat indruk, maar dat was het dan ook. Nee, er gebeurde daar in die synagoge meer. De prediking was niet alleen in woorden, maar ook in kracht en in de Heilige Geest. Dat betekent, de Heilige Geest werkte krachtig in de harten van mensen. En hij ging de mensen daar in Thessalonica overtuigen in hun hart. Overtuigen waarvan? Van de waarheid van Gods woord. Zodat ze het gingen beseffen toen ze het woord van God hoorden, dat dat woord echt waar is. En dat het niet alleen maar waar is in het algemeen, zoals wij dat dan misschien zo makkelijk nog kunnen zeggen. Ja, Gods woord is wel waar. En intussen gaan we gewoon onze eigen gang. Maar als de Heilige Geest je echt overtuigt van de waarheid van Gods woord, dan wordt dat een waarheid voor jou persoonlijk. En dan ga je buigen onder dat woord. Het is waar voor mij. Dat gebeurde er. En toen ging de Heilige Geest niet alleen overtuigen van de waarheid van de schriften. Toen ging hij ook overtuigen van het feit dat de Heer Jezus moest lijden en sterven. Want dat was de inhoud van de prediking van Paulus. En de Heilige Geest werkt altijd, dat moeten we vanmorgen goed onthouden, onder en door de prediking. De Heilige Geest ging overtuigen dat de Heer Jezus moest lijden en sterven. En dat was ook niet alleen maar een overtuiging in het algemeen, maar ook heel persoonlijk. Zodat die mensen daar in Thessalonica het gingen zien en de Heer Jezus, hij moest lijden vanwege mijn zonde en vanwege mijn schuld. En toen ging de Heilige Geest hen ook overtuigen van het feit dat de Heer Jezus nu een gewillige zaligmaker is. En dat werd ook heel persoonlijk. De Heer Jezus gekomen om de zondaren zalig te maken. Maar als de Heilige Geest je er persoonlijk van overtuigt, dan ga je het zien met ogen van het geloof. Hij is nu gekomen om ook mij zalig te maken. Want hij is gekomen voor de grootste van de zondaren. En toen dat gebeurde, gemeente, toen dat gebeurde in de harten van die mensen in de synagoge, en dan is het heel opvallend dat er in Handelingen 17 staat, sommigen van hen geloofden. Dat betekent dus dat er door die synagoge een onzichtbare scheidslijn heeft gelopen. Sommigen geloofden, werden Paulus en Silas toegevoegd, anderen niet. Dat is de ernst van de prediking, gemeente. Dat is de ernst van de preek ook van vanmorgen. Sommigen geloven. Een onzichtbare scheidslijn die er hier door de gemeente loopt. En wij kunnen aan de buitenkant echt niet altijd zien hoe die lijn loopt. Maar in uw hart weet u, als het goed is, aan welke kant van de lijn u staat. Aan welke kant van die lijn jij staat. Maar voor die mensen die geloofden, daar gold dit. Dat alles ging veranderen in hun leven. En om dat met een beeld te zeggen, ontleend aan onze tekst van vanmorgen, er gebeurden eigenlijk in hun leven toen twee dingen. Het eerste was de duisternis waarin ze geleefd hadden, die maakte plaats voor licht. Want het was geestelijk altijd duister en donker geweest. Ze hadden daar de afgoden gediend, of ze hadden gemeend bij de boeken van het Oude Testament dat de Heer God tevreden gesteld kon worden met wat uitwendige offers en met wat plichten. Maar nu gingen ze zien dat de Heer zijn Zoon gezonden had. Ze kregen licht over de Heer Jezus. Ze kregen ook licht over wie ze zelf waren. Ze kregen ook licht over wie God was. Duisternis maakte plaats voor licht, want het vuur van Gods Geest ging branden in hun hart. En dat vuur gaf licht. En het tweede wat er veranderde, de koude en de kilte die er was in hun hart, die maakte plaats voor warmte. Want hun hart was tot op dat moment koud en kil en gevoelloos geweest als het ging om de liefde tot God. Maar nu werd de liefde van God in hun hart uitgestort en hun hart werd een brandend hart. Duisternis maakt plaats voor licht. En koude en kilte maakt plaats voor warmte. En de vraag, gemeente, van morgen, zo aan het einde van het eerste punt is, en dat is een vraag die naar een ieder van ons toekomt, naar u, naar jou, naar mezelf. Kent u, ken jij dat werk van de Heilige Geest in je eigen hart, in uw eigen leven? Is het zo dat duisternis plaatsgemaakt heeft voor licht? Nee, misschien niet van het ene op het andere moment, maar misschien dat kan ook, want de Heilige Geest werkt heel vaak ook geleidelijk, steeds verder in het hart van een mens, maar misschien wel gedurende een langere periode, dat er steeds meer licht viel en je het ging zien en u ging zien wie u zelf was tegenover God. En wie God is in zijn heiligheid en zijn majesteit. En wie de Heer Jezus is in zijn bereidwilligheid om zondaren zalig te maken. Maakt de duisternis plaats voor licht. En dan ook die tweede vraag. Ging uw hart, dat tevoren kil en koud was, branden van liefde voor de Heere en voor zijn dienst? Sprong uw hart op van vreugde toen u het woord van de Heere hoorde en ging je hart daar naar uit? Naar wat de Heere zegt en wat de Heere laat verkondigen. Heb jij de Heilige Geest ontvangen? Als dat nou vanmorgen niet zo is. Als je vanmorgen in de kerk zit en je zegt, die dingen die zojuist gezegd zijn, zijn voor mij op zich bekende woorden. Maar geen bekende zaken. Ik weet er in mijn hart eigenlijk helemaal niks van. O gemeente, bid de Heilige Geest dan om zijn werk. En pleit dan op het feit dat de Heer Jezus zelf gezegd heeft dat Hij zijn geest zeker zal geven aan degene die hem daar aanhoudend om bidden. Bid de Heere om het werk van zijn geest. Want voor ons allemaal geldt, gemeente, dat we onderweg zijn. En als we nu in ons leven nooit weten van het vuur van de Heilige Geest in ons hart en in ons leven. En we moeten sterven en we moeten de Heere ontmoeten. Dan spreekt Gods woord ook nog van een ander vuur. Van een ander vuur dat onuitblusselijk genoemd wordt. Laat dat ons toch aansporen om het vuur van Gods geest in ons hart, in ons leven van de Heere af te bidden en af te smeken. Heere, doet u het uit genade, ook in mijn hart en in mijn leven. Maar misschien is er iemand die aarzelt vanmorgen. En die op zijn eigen leven terugkijkend zegt, ja, vroeger. Vroeger waren er tijden in mijn leven dat het inderdaad geestelijk licht was. Vroeger waren er tijden dat mijn hart brandde van liefde. En dat mijn hart brandde van verlangen om naar het huis van de Heere te gaan. En toen kon ik Psalm 84, we hebben hem gezongen tijdens de intrededienst. Toen kon ik Psalm 84 van harte meezingen. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heere voor of in te treden. Maar het is anders geworden in mijn leven. Het is koud geworden. Mijn hart komt er helemaal niet meer in mee. En het is donker geworden. En als ik zie op mijn eigen hart, dan vraag ik me af wat het vroeger ooit geweest is. Gemeente, als u zo in de kerk zit vanmorgen, of als jij zo in de kerk zit, want dat kan ook zo gelden voor een jongere vanmorgen. Zou dat misschien te maken kunnen hebben met onze tekst? Want het vuur van Gods geest is niet alleen een vuur dat aangestoken wordt, onze eerste gedachte, maar het is ook een vuur dat uitgeblust dreigt te worden, onze tweede gedachte. Paulus schrijft het met grote klem: blus de geest niet uit. Ben jij misschien bezig geweest het vuur van Gods geest uit te blussen? En als onze tekstwoorden van morgen voor ons liggen, blus de geest niet uit, dan moeten we die woorden goed opvatten. Dat betekenen die woorden natuurlijk niet dat we de persoon van de Heilige Geest kunnen uitblussen. De Heilige Geest is echt waarachtig God. Het betekent ook niet, en dat moeten we vandaag ook goed bedenken, dat we het werk van de Heilige Geest, als Hij zijn goede werk begonnen is in het hart van een mens, helemaal teniet kunnen doen. Dat betekent het niet. Want de Bijbel leert ons dat de genadegave van God met een wat moeilijk woord, onberouwelijk is. Dat betekent dit, dat de Heere er nooit spijt van krijgt. Als hij met zijn Heilige Geest is gaan werken in het hart van een mens, dan zal de Heere dat werk ook voltooien, ook voleindigen. Maar ook al is dat waar, dat doet niets af aan de ernst van onze tekst. Als Paulus schrijft, blus de geest niet uit, dan wil dat toch in ieder geval dit zeggen, dat een mens na ontvangen genade de Heilige Geest zo kan tegenstaan, zo kan tegenwerken, zo kan bedroeven, dat de Heilige Geest zich steeds verder uit een mensenhart en uit een mensenleven terug gaat trekken. En dat merk je, dat merkt u, want dan wordt het koud en dan wordt het donker in je hart. Ja, zegt iemand, maar hoe gaat dat dan? Hoe komt dat dan, dat de Heilige Geest, het vuur van Gods Geest, uitgeblust wordt? Wel, dat zou kunnen door de zonde plaats te geven in ons leven. Denk maar aan dat bekende Bijbelse voorbeeld van David, die er over zijn paleisdak loopt. Op een dag, zijn leger is aan het front, en David had er naar alle waarschijnlijkheid zelf ook moeten zijn, maar hij verzuimt zijn plicht en hij blijft in zijn paleis. Dat is waarschijnlijk de eerste zonde van David geweest in die geschiedenis. En dan loopt hij daar over zijn paleisdak en dan kijkt hij wat rond over de stad, en ineens dan valt zijn oog op die vrouw die daar aan het baden is, Bathsheba. En David, die zijn blik had moeten afwenden, want dat hij die vrouw zag op dat moment, daar kon hij op zich nog niet veel aan doen. Maar David, die zijn oog had moeten afwenden, die blijft kijken. Dat is zijn tweede zonde. En dan gaat er in zijn gedachten een plan draaien, zijn derde zonde. En hij roept zijn knechten en hij zegt, haal die vrouw hier. En die vrouw komt, Bathsheba, en David pleegt overspel met haar. En dan gaat Bathsheba het paleis uit naar huis. Maar niet lang daarna, dan laat ze het aan de koning weten. Koning, ik verwacht een kind van u. En als David dat hoort, dan denkt hij, hoe kan ik die zonde bedekken voor de mensen? En dan weet hij het. Hij zal Uria, de man van Bathsheba, terugroepen van het front. En hij zal die Uria een paar dagen de gelegenheid geven om bij zijn vrouw door te brengen. En dan zal dat kind wat Bathsheba verwacht met wat goede wil kunnen doorgaan voor een kind van Uria, de man van Bathsheba. En zo lijkt het te gaan gebeuren. Uria komt terug van het front en David zegt, Uria, je hebt wat rust verdiend, ga maar naar huis. Maar Uria schudt zijn hoofd en hij zegt, als mijn makkers daar aan het front hun leven wagen voor volk en voor vaderland, zal ik dan bij mijn vrouw zijn? Koning, ik blijf hier voor de paleispoort liggen. En David, hij probeert het op alle mogelijke manieren. Hij voert Uria dronken en hij zegt het weer, Uria, ga toch naar huis. Maar Uria doet het niet. En dan grijpt David naar het laatste redmiddel. Hij schrijft een brief aan de legeroverste. Plaats Uria vooraan in de strijd, op een plaats waar hij zeker gedood zal worden. En hij verzegelt de brief en daar gaat Uria. En hij levert zijn doodvonnis in bij zijn generaal. En hij wordt geplaatst vooraan in de strijd en hij wordt gedood. En dan neemt David die arme weduwe Bathsheba op in zijn huis. En hij ontfermt zich wel over die arme weduwvrouw. En hij ontfermt zich dan ook wel over dat kind van Uria en Bathsheba. En zo bedekt David zijn zonde voor de mensen. En dan nog de laatste zonde. David zwijgt tegenover God. En hij bedekt zijn zonde tegenover God. Hoe lang? Minstens 9 maanden. Wat denkt u? Zou David gebeden hebben in die 9 maanden? Zou David uit de Bijbel gelezen hebben in die 9 maanden. Het zou best kunnen, gemeente. Maar het zou voor hem niet meer geweest zijn dan een gewoonte. En als het aan David gelegen had, dan was het daarbij gebleven. Vanuit David zien we geen enkele poging om met deze zonde voor God in het reine te komen. Daar moet God zelf aan te pas komen. Als hij zijn knecht Nathan gaat sturen naar David, en Nathan die gelijkenis gaat vertellen, en op een bepaald moment met een priemende vinger naar David wijst en zegt: en gij zijt die man. En als dat bij David naar binnen slaat en David op zijn knieën komt, ja, dan gaat David belijden: Heere, tegen u alleen heb ik gezondigd. En dan bedekt David zijn zonde niet meer. En wat horen we hem dan bidden? Psalm 51, dat is het gebed wat David toen gebeden heeft. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Waarom bad David dat? Omdat hij het had gemerkt in zijn eigen hart, dat het koud geworden was en donker geworden was vanwege al die zonden die hij plaatsgegeven had in zijn leven. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Hij was bezig geweest het vuur van Gods Geest uit te blussen. Als u vanmorgen in de kerk zit en het is koud en donker in uw hart, heeft het misschien zijn oorzaak hierin, gemeente, dat u een zonde, of misschien wel een patroon van zonde, of een hele ketting van zonde, net zoals bij David, plaatsgegeven hebt in uw leven. Onbeleden zonde tot op dit moment toe. En als dat zo is, dan is er maar één weg die ik u vanmorgen vanuit het woord kan wijzen en moet wijzen. De weg van David. Ik bekende, o Heere, voor u oprecht mijn zonde. Ik verberg geen kwaad dat in mij wordt gevonden. Maar ik belijd na ernstig overleg mijn boze daden. De ootmoedige schuldbelijdenis voor God. En als het nodig is ook voor de mensen. Blus de geest niet uit. Dat kan ook nog op een andere manier. Dat kan ook wanneer je gaat ontkennen in je eigen leven dat de Heere heeft gewerkt als hij heel duidelijk wel gewerkt heeft in je hart en in je leven met zijn geest. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik denk aan een oude ambtsdrager uit de gemeente waar ik zelf vandaan kom. Hij leeft inmiddels niet meer. Maar dat was iemand die geestelijk vaak in het donker liep. En heel vaak de vraag stelde of het wel echt was in zijn eigen hart en leven. En dat was op zich goed en bijbels dat hij die vraag stelde. Want de Heere zegt het in zijn woord dat we onszelf moeten onderzoeken of we in het geloof zijn. Maar soms ging die man daarin te ver en dan ontkende hij helemaal dat de Heere had gewerkt in zijn leven. En toen hij op een dag naar zijn werk onderweg was, hij zat in de bus naar Rotterdam en hij in gedachten dat weer bedacht. Het is toch nooit iets geweest en de Heere heeft nooit naar me omgezien. Toen was het, vertelde hij later, alsof hij met hoorbare stem door de bus heen hoorde zeggen: blus de geest niet uit. Dat is onze tekst van vanmorgen. Als een mens voor zichzelf of misschien ook tegenover anderen gaat ontkennen dat de Heere heeft gewerkt in zijn eigen hart, terwijl het wel echt duidelijk zo is, dan ben je ook bezig om het vuur van Gods geest uit te doven in je leven. Want dan beroof je de Heere van zijn eer. Ja, zegt iemand, maar betekent dat dan dat je jezelf niet moet onderzoeken? En betekent dat dan dat je nooit twijfelt en nooit voor jezelf de vraag stelt? En het vooral tegenover de Heere vraagt: Heere, doorgrond gij mij en kent gij mij? En ziet u of er bij mij een schadelijke weg is? Of ik mezelf bedrieg? En als het zo is, Heere, breng me van die schadelijke weg af en leid me op de eeuwige weg. Nee, gemeente, dat is een goed gebed, dat is een Bijbels gebed. Maar laten we de dingen nooit omdraaien. Want er is alle reden om ons eigen arglistige hart te wantrouwen. Maar laten we nooit de Heere wantrouwen in zijn genadige bedoeling. Blus de geest niet uit. Dat kunnen we ook nog op een andere manier opvatten. Je zou dat kunnen toepassen op het persoonlijke leven. Dat hebben we zojuist gedaan. De geest uitblussen door de zonde plaats te geven in je leven. De geest uitblussen door het werk van de Heere helemaal te ontkennen in je eigen hart, waar dat wel heel duidelijk zo geweest is. Maar je zou de geest, het vuur van Gods geest, ook kunnen uitdoven in het midden van de gemeente. Onze tekst heeft ook een gemeentelijk aspect, een gemeentelijke kant. En hoe wordt het vuur van Gods geest gedoofd in het midden van de gemeente, wanneer we geen oog hebben voor de gaven van de Heilige Geest? De gaven die Hij aan de christelijke gemeente heeft geschonken. Als we die gaven veronachtzamen, als we net doen alsof de Heere die gaven niet gegeven heeft, als we onze ogen ervoor sluiten, als we er niet dankbaar gebruik van maken. De gaven van Gods geest, ja, wat voor gaven zijn dat? Gemeente, mag ik er een paar aanwijzen vanuit de eerste Thessalonicenzenbrief, want misschien dat vanmorgen iemand wel denkt aan de bijzondere gaven van de gezondmaking, of het spreken in vreemde talen of in tongentaal. Iets wat heel bijzonder ook in de evangelische gemeente sterk benadrukt wordt. En misschien is het wel een vraag van een jongere vanmorgen in de gemeente die zegt: daar hoor ik mijn collega of een klasgenoot wel eens over spreken. En waarom is dat eigenlijk in onze gemeente niet zo? Want daar spreekt de Bijbel toch ook van. Toen ik ging zoeken naar gaven van de Heilige Geest in de gemeente van Thessalonica gemeente, want onze brief is aan die gemeente gericht, toen kwam ik die bijzondere gaven helemaal niet tegen. Die zijn er dus blijkbaar ook niet in alle gemeenten geweest. Maar in de gemeente van Thessalonica lees ik over, nou, in de omgeving van onze tekst van morgen, daar lees ik in vers 11 van 1 Thessalonicenzen 5 over de gave van de vermaning. Daarom vermaant elkaar. De vermaning, dat is iets wat Paulus in 1 Korinthe een gave van de Heilige Geest noemt. Vermaning. Erkennen we die gave van de Heilige Geest in de gemeente? Dat betekent dus, vermanen we elkaar. En dan heeft het Griekse woord in het oorspronkelijke van het Nieuwe Testament eigenlijk een dubbele betekenis. Vermanen betekent inderdaad vermanen, elkaar opscherpen, elkaar aansporen. Maar het betekent ook vertroosten. Het woord dat hier in de Bijbel staat voor vermanen is een woord dat ook gebruikt wordt in het Johannesevangelie als het over de Heilige Geest gaat, die de trooster wordt genoemd. Vermanen we elkaar en vertroosten we elkaar met de woorden van God als dat nodig is. Dat kunnen we vanmorgen ook heel praktisch maken, gemeente. Als we zien dat een ander vermaning nodig heeft, spreken we hem erop aan. In alle voorzichtigheid, met tact, dat is nodig, met geestelijke wijsheid. Nooit boven een ander gaan staan. Maar vermanen we ook. En laten we elkaar, laten we onszelf door de ander vermanen. Of wijzen we de vermaning af? Als we dat doen, dan zegt het woord van vanmorgen dat we bezig zijn het vuur van Gods geest uit te blussen. En vertroosten we elkaar. En laten we ons, waar dat nodig is, door de ander vertroosten met troostrijke woorden vanuit Gods woord. Of zeggen we misschien bij onszelf en misschien ook tegen een ander, ja, je kan wel aankomen met een mooie tekst, maar daar moet ik de troost wel uit krijgen. De Heere kan een ander uit de gemeente gebruiken om u te vertroosten, om u te vermanen met zijn woord. Nog een andere gave, de gave van de ambten, vers 12. En wij bidden u, broeders, erken degenen die onder u arbeiden, letterlijk staat er zwoegen, en uw voorstanders zijn in de Heere, dat betekent degenen die leiding geven, dat is een aanduiding voor de ambtsdragers, dat is ook een gave van de Heilige Geest. Uw ouderlingen, uw diakenen, uw predikant. Erkennen we die gaven van de Heilige Geest en maken we ook daar gebruik van? Het is me in de afgelopen week, gemeente, nog duidelijk geworden. En ik mag inmiddels zelf ook lid zijn van de gemeente van Damwoude. Hoe de Heere ambtsdragers wil gebruiken, ook voor een kandidaat, ook voor een pas bevestigde predikant, om onderwijs te geven. Hebben we er oog voor? Maken we er dankbaar gebruik van? De Heere wil zijn kerk regeren en verzorgen door middel van de ambten. En dan zegt Paulus in vers 13, acht hen zeer veel in liefde. Waarom? Omdat het zulke aardige, sympathieke, innemende mensen zijn? Nee, dat schrijft Paulus niet. Het is mooi als u het zo mag zien, maar zelfs als u dat zo niet vindt, Paulus schrijft in vers 13, acht hen zeer veel in liefde om hun werks wil. Vanwege het werk dat de Heere hen op de schouders heeft gelegd. Laten we, gemeente, veel gebed mogen hebben voor uw ambtsdragers, voor de ouderlingen, voor de diakenen, voor uw dominee. En laat daarin uw liefde ook uitkomen en wees ervan verzekerd dat we ook voor u bidden. En dan nog één gave die ik u aanwijs, vers 20. Veracht de profetieën niet. Dat is de tekst die door veel uitleggers eigenlijk in één adem wordt genomen met onze tekst van vanmorgen. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet. Dat betekent, gemeente, veracht de prediking niet. Degenen die afgelopen vrijdag in de dienst van bevestiging waren, die hebben vanuit het formulier van bevestiging gehoord hoe daar ook de opstellers van dat formulier een rechtstreekse lijn trekken van de profetieën in het Nieuwe Testament naar de prediking van het woord. Veracht de zondagse prediking niet. Dat betekent dus, kom wanneer het mogelijk is, twee keer in de kerk. Laat uw plaats niet onbezet. Veracht de prediking niet. Zelfs wanneer u misschien echt wel eens wat kritiek hebt op de preek. En dat zou best kunnen. Dat u in de komende tijd zegt, en ik heb echt wel eens iets te vragen of iets te zeggen over die preken van onze nieuwe dominee. Dat was misschien, gemeente, in Thessalonica ook wel het geval. Uitleggers wijzen erop dat Paulus in de Thessalonicenzenbrief, u weet dat misschien wel, op een bepaald moment moet waarschuwen dat de mensen, voor zover dat mogelijk is, moeten blijven werken. Want die mensen die hadden voor het grootste deel hun werk neergelegd. Weet u waarom? omdat ze gehoord hadden in de prediking, en dat hoorden ze iedere zondag, dat de Heer Jezus heel spoedig zou terugkomen. En dat werd niet door Paulus, maar door andere predikers in de gemeente van Thessalonica zo sterk benadrukt, dat de mensen dachten, dan kunnen we wel gaan stoppen met werken. Dan kunnen we ons werk wel neerleggen, want als de Heer Jezus morgen terugkomt, waarom zou je vandaag je dan nog inspannen? En dan moet Paulus hen vermanen om voor zover het mogelijk is hun werk echt te blijven doen. En dan heeft die prediking die ze daar in Thessalonica gehoord hebben, dus ook een bepaalde eenzijdigheid gehad. Die prediking is mank gegaan op een bepaald punt. En zelfs als dat zo is, dan zegt Paulus nog, gemeenteleden van Thessalonica, veracht de profetieën, veracht de prediking niet. Acht de prediking hoog. Dat is, gemeente, ook wat ik vanmorgen tegen u zou willen zeggen. Veracht de prediking van Gods woord niet, zelfs als u soms uw kritiek en uw bedenkingen hebt. Maar, schrijft Paulus dan, en dat zou ik vanmorgen willen onderstrepen vanuit vers 21, beproef alle dingen. Dat betekent, toets alle dingen. Ga maar voor jezelf na of het klopt wat er in de prediking gezegd wordt. Toets alle dingen aan het woord van God. En behoud, schreef Paulus dan aan het slot van 21, het goede. Dat is een vruchtbare manier vanuit de kerk gaan. Dan kun je misschien echt wel eens kritiek hebben. Dan kun je misschien bij jezelf wel eens zeggen, en dat, dat heeft die dominee nou vanmorgen niet zo gelukkig gezegd. Dat zou kunnen, gemeente, ik ben ook maar een mens. En toch, als je nou naar huis gaat met het goede, behoud het goede. En je gaat straks de deur uit met het goede. En wat is het goede dan? Dat is niet datgene wat voor mij zo goed voelt en voor mijn eigen zondige hart zo goed voelt, maar dat is wat in overeenstemming is met het goede woord van God. Behoud het goede. Zo hebben we gezien, gemeente. Het vuur van Gods geest, dat is een vuur dat aangestoken is, dat uitgeblust dreigt te raken, op verschillende manieren, ook door de gaven van de Heilige Geest in het midden van de gemeente te veronachtzamen. Laten we ervoor bewaard mogen blijven. Laat het ons vanmorgen ootmoedig en klein mogen maken, dat zelfs na ontvangen genade een mens deze waarschuwing nodig heeft. Laten we gewaarschuwd mogen worden. En dan ook gewaarschuwd om het vuur van Gods geest, waar het mocht gaan branden in uw hart en leven, aan te wakkeren. En heel kort nog iets over die derde gedachte. Stel je nou voor, jongens, dat vuur waar je aan het begin van de preek over dacht. Stel je voor dat je dat vuur niet zou uitblussen. Zou het dan blijven branden? Nou, het antwoord is eigenlijk wel duidelijk, hè. Een vuur, ook als je het niet uitblust, dat gaat na verloop van tijd uit. Omdat er niet genoeg zuurstof is, of omdat er niet genoeg brandstof is. Een vuur moet gevoed worden, een vuur moet aangewakkerd worden. Dat geldt ook wanneer het vuur van Gods geest in uw leven mocht gaan branden. Wakker dat vuur aan, hoe? Ik wijs het u nog heel kort aan, vers 17. Bid zonder ophouden. Bid aanhoudend. Bid voortdurend. Bid regelmatig. Bid wanneer u er de gelegenheid voor hebt. Bid zonder ophouden. Dat is het eerste middel. En het tweede middel, dat vinden we eigenlijk weer in vers 20, dat is het omgekeerde van vers 20. Acht de profetieën hoog. Acht de prediking hoog. Kom biddend en met verwachting naar de kerk. Het vuur van Gods geest. Een vuur dat aangewakkerd moet worden. Maar vanmorgen is er misschien iemand moedeloos geworden. Iemand die bij zichzelf zijn eigen hart waarneemt en denkt, en als ik nou naar mijn eigen hart kijk, als ik naar mijn eigen leven kijk, en ik leg de tekst van vanmorgen ernaast, oh, dan weet ik wel dat die tekst me aanspoort om het vuur van Gods geest inderdaad niet uit te blussen. En ik zoek er ook naar om de Heere veel te zoeken in het gebed. En om de prediking hoog te achten. En om het woord van God hoog te achten. En toch, als ik naar mezelf kijk, naar mijn eigen hart kijk, dan ben ik bang dat het vuur van Gods geest nog een keer voorgoed uitgeblust raakt. Ik heb mezelf leren kennen als een uitblusser. Gemeente, als dat zo is, als u vanmorgen moedeloos in de kerk zit omdat u ziet op uzelf, mag ik u dan nog tenslotte meenemen naar het huis van uitlegger. U kent hem misschien wel, die man uit het boek De Christenreis van Bunyan. En in dat boek komt de hoofdpersoon Christen op een bepaald moment in het huis van uitlegger. En die meneer uitlegger laat hem allerlei dingen zien die hem van pas komen op zijn reis door dit leven naar het hemelse Kanaan. En dan is een van de dingen die Christen te zien krijgt een vuur. Een vuur dat ergens brandt tegen een muur aan. En Christen kijkt naar dat vuur en hij krijgt te horen dat dat vuur een beeld is van Gods genadewerk in een mensenhart. En dan ziet Christen tot zijn grote ontzetting dat er een man aankomt met allemaal emmers water en dat hij probeert om dat vuur uit te blussen. En voortdurend stort hij emmers water op het vuur. De duivel, de vorst der duisternis, die erop uit is om het vuur van Gods geest in een mensenhart te doven. En Christen, hij vreest dat dat vuur ieder moment kan uitgaan. En als hij dan nog een keer naar dat vuur kijkt, dan ziet hij tot zijn grote verwondering dat dat vuur niet uitgeblust wordt, maar dat de vlammen van dat vuur juist steeds hoger oplaaien. En als Christen dat ziet, dan vraagt hij het: hoe kan dat, meneer uitlegger, hoe kan dat? En dan zegt uitlegger: Christen, kom eens mee. Kom eens mee naar de andere kant van de muur. En als Christen daar staat, dan ziet hij het. Dan ziet hij achter de muur een man staan. Een grote kan met olie in zijn hand. En die is bezig om de olie op het vuur te gieten. En daardoor wordt het vuur gevoed. En daardoor blijft het vuur branden. Wie is die man achter de muur? De Heer Jezus Christus, die het vuur van zijn genadewerk met de olie van zijn geest voedt, die zijn werk in stand houdt, die het gezegd heeft tegen Petrus: en ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet zal ophouden. Als u moedeloos in de kerk zit vanmorgen, ziet u toch veel op die man achter de muur, die het wil zeggen tot een bestreden hart: en ik zal mijn werk voor u voleinden. Amen.